Gods aanwezigheid is hier, amen. Amen. Gods aanwezigheid is ook nooit zomaar weg. En dat is, soms merken we het wat meer, maar zijn aanwezigheid is hier. En, mijn naam is Stefan Barendse, ik ben getrouwd met Marianne Barendse. Het was niet altijd een Barendse, familie Pasterkamp, die kwamen hier natuurlijk, die kijken via de livestream. Hey, hoi, pa en ma, zeg ik dan maar eventjes, dat zijn Andries en Nicolette. En ik ben Marianne hier tegengekomen in de gang voor het eerst in 2004. September 2004 ben ik Marianne tegengekomen. En dat we zijn nu in 9 juni, dus volgende week, zijn wij 19 jaar getrouwd. Dat is fantastisch. Dus we zijn super dankbaar daarvoor en zijn ook blij dat we voelen ons nog altijd verbonden. Ik ben het broertje van pastor Jan, dus, het broertje en de zoon van Jan junior. En in het dagelijkse leven ben ik betrokken. Senior, ja, dat zou een beetje apart zijn. Dat zou raar zijn, hè? Dat gaan we maar niet doen. Maar inderdaad, dus heel veel familiebanden in ieder geval. Maar ik ben ontzettend dankbaar om hier te zijn. En voel me altijd verbonden, voel me altijd thuis hier in Ichtus. En ik weet ook dat er best wel wat stormen zijn, toch? En dus die olifant in de ruimte, er zijn gewoon stormen. Klaar, dat is gewoon zo. En dat is gewoon zo. En dat is ook niet alleen maar hier in deze kerk, maar dat is waarom we de helft van zo'n beetje van het Oude Testament of van het Nieuwe Testament hebben. En het Oude Testament trouwens ook. Dat mensen zijn mensen. En waar de mensen zijn, gebeuren er dingen, toch? En in Gods Koninkrijk bestaat uit mensen. Maar God werkt door al die dingen heen. Ik moest zo denken toen we aan het aanbidden waren. Ik ben nu 19 jaar bij Teen Challenge. En ik ben geboren in een Teen Challenge familie. Voor degene die niet weet wat Teen Challenge is. Dat is een organisatie die begonnen is door David Wilkerson. Kruis in de Asphalt Jungle. Ik vertelde altijd wat over als ik hier ben. Ik hou het dit keer heel kort. Maar voor wat ik wil vertellen is dat ik geboren ben in een Teen Challenge familie. Daar heb ik echt, ik heb wonderen gezien hoe God mensen vrijgezet heeft van verslaving. Ik kan echt duizenden verhalen vertellen. Ik ben echt ook op heel veel Teen Challenges geweest. Waar ik gewoon nog steeds verbaasd sta wat God kan doen. Dat God levens verandert. Dat de mensen die verslaafd waren, dat God ze echt vrijzet. En dat heb ik nooit ergens anders gezien dan bij Teen Challenge. En 19 jaar lang. En toch zal ik je vertellen, die 19 jaar lang, ik sta nu letterlijk, kom ik in een prachtig mooi gebouw. Maar ik kom elke dag naar een leeg gebouw. Een leeg klooster. Teen Challenge heeft een prachtig mooie plek. We doen dat heel bewust, hoor. Is niet dat we maar we doen dat heel bewust. En we hebben daar ook wat mooie plannen mee. Maar waarom zeg ik dat? Ik heb 3 faillissementen meegemaakt in 19 jaar. We hebben wat dingen meegemaakt. We hebben 2 zorginstellingen zijn failliet gegaan. Een kringloopwinkel is failliet gegaan. Ik heb me helemaal te pletter gewerkt. Te ploeter gewerkt omdat ik zo'n verlangen ook echt vanuit het bron van mijn hart om mensenlevens te zien veranderen. En we hebben dat ook wel gezien. Het is niet zo dat we dat niet hebben gezien. Dit ding is een beetje gevaarlijk. Ik zeg, ga hem even vastzetten. We hebben het ook wel gezien en door alles heen is God trouw. Maar 3 jaar geleden stopte alles. Is alles, al het werk van Teen Challenge gestopt. Ik dacht op dat moment dat het moeilijkste was wat ik had meegemaakt. En dan, 15 maanden geleden is mijn zoontje Liam geboren. En dat weten jullie, velen weten jullie dat ook, dat ons zoontje Liam met allerlei hartafwijkingen is geboren. En ik heb het afgelopen jaar heel veel gehuild. Ik heb heel veel tranen gelaten. En heel veel verdriet en heel veel. Maar ik heb de nabijheid van God nog nooit zo sterk ervaren. Ik heb nog nooit zo sterk ervaren dat God te midden van die dingen zit. En er is iets wat ik geloof dat wat God wil zeggen vanochtend. Te midden van lijden, te midden van moeilijke tijden, te midden van zware dingen waar we doorheen gaan, van dingen die we meemaken op ons werk, op school. En ik weet niet wat jouw realiteit is, maar te midden van dat alles maken we een hele hoop dingen mee. En zelfs ook hier in de kerk, toch? We maken heel veel dingen mee. En we hebben bepaalde verwachtingen. En als die verwachtingen niet uitkomen, dan hebben we teleurstellingen, toch? Dat is ook ons niet vreemd. Teleurstellingen, gebrokenheid. Ik dacht dat het anders zou gaan. En ik heb in dat ziekenhuis, weet ik nog, ik moest er net nog aan denken dat ik, toen Liam geboren werd, was ik 4 dagen wakker. En ik weet dat ik gewoon, ik had hem zo met al die draadjes en toeters en bellen. Oh, ik mocht hem toen nog niet vasthouden, maar ik was gewoon in complete onzeker. Ik wist niet of hij het ging redden. En ik riep de naam van de Heer aan. Ik riep uit naar God. En Gods aanwezigheid was daar in die plek. Ik heb nog nooit zoveel gehuild, zoveel tranen gelaten. En Gods aanwezigheid was daar. En ik geloof dat heel vaak denken we van, is dat nou, weet je, waar we doorheen gaan? Dat we alleen door dingen heen gaan. We hebben ook al heel veel belevingen. Iedereen heeft zo belevingen. Dingen kunnen heel zwaar voelen. Wat ik 3 jaar geleden voelde als het ergste wat ik ooit heb meegemaakt, dan denk ik van, nou ja, dat is helemaal niks meer. We hebben belevingen, we gaan door dingen heen. Maar het is real wat we voelen, toch? Het is echt, en God is begaan ook met hetgene wat we voelen, met hetgene waar we doorheen gaan, met hetgene waar we mee worstelen. Hij is ermee begaan. Hij houdt van ons. Hij geeft om ons. En juist in moeilijke tijden, als er verwarring is, als er van alles en nog wat gebeurt, dan is het zo ongelooflijk belangrijk om onze blik op Jezus gericht te houden. En ik wil jullie bemoedigen vandaag, daarom geven wij de moed niet op. Daarom geven wij de moed niet op. Het is 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 1. Maar we gaan eerst beginnen bij hoofdstuk 1. Maar daarom geven we, ik wil jullie bemoedigen vandaag. Ik wil jullie ook aanmoedigen vandaag. Aanmoedigen en bemoedigen, daar zit een fijne lijn. Bemoedigen klinkt een beetje van, oh ja, sterkte ermee en schouderklopje. En heel veel succes hè vandaag. Nou, dat wil ik niet doen vandaag. Ik geloof dat er een bemoediging vanuit de hemel voor jullie, voor Ichters vandaag is op dit moment, dat er maar ook een aanmoediging. Een aanmoediging betekent ook van, jongens, kom op. Kom op. Kom op. Hou je blik gericht op Jezus. En dat is wat ik vandaag wil doen. Ik wil met jullie lezen in tweede brief van Korinthe. En eigenlijk is een beetje achtergrond. Er zijn 2 brieven van Paulus die we hebben die naar Korinthe zijn geschreven. Maar er zijn er eigenlijk 4. Mag je ook meteen weer vergeten, maar 1 Korinthe is eigenlijk de tweede brief en 2 Korinthe is eigenlijk de 4e brief. Nou, mag je meteen weer vergeten, maar we hebben dus een deel van het verhaal wat je kan lezen. En dit is de laatste brief die Paulus schrijft. En in Handelingen hoofdstuk 18 lezen we hoe hij daar voor het eerst komt in Korinthe. Hij komt daar en we lezen ook door het verhaal van Paulus, zijn beleving vanuit zijn perspectief, lezen we ook dat hij eigenlijk kwam van best wel in gebroken. Hij kwam net uit Athene. Daar had hij een gelikte, supermooie, goed voorbereide preek. Het was allemaal super gaaf. En het was weinig succesvol. Hij kwam een beetje in gebrokenheid. En daar was ook weer weerstand en moeite en ellende. En Paulus had gewoon een hoop ellende meegemaakt. Heeft veel schipbreuk geleden. Heeft allemaal verschrikkelijk gestenigd. Allemaal weerstand, ellende heeft die man meegemaakt. En dit is de tweede of de 4e brief dus die hij schrijft. En dit is ook de laatste brief die hij schrijft. En dit is ook een beetje, ook aan de ene kant heel verzoenend, wat hij wil doen. Hij wil eigenlijk weer, hij zegt ook, ik wil langskomen. Ik wil bij jullie langskomen. En hij had wat mensen gestuurd, dus correctie geweest. De eerste brief van Korinthe was een pittige brief. Een hele pittige brief. Dat was gewoon vlammen. Er zijn misstanden, dingen gaan fout in de kerk. Dit gebeurt er, dat gebeurt er. En hij is daar best wel aan het vlammen. En de tweede brief, daar is eigenlijk iets anders aan de hand. Eigenlijk wordt zijn apostelschap, zijn roeping, zijn identiteit als persoon wordt aangevallen. Want later in hoofdstuk 11, daar lezen we in 11 vers 5, daar lezen we dat een soort, hij zegt dat een beetje sarcastisch, maar er waren de superapostelen. De superapostelen, die waren daar en die kwamen en die waren heel anders dan Paulus. Want Paulus was een klein mannetje, hij sprak niet zo, hij was niet zo goed wel bespraakt. Hij kon niet zo goed spreken. Maar die superapostel die bracht een ander evangelie. Die bracht de verwarring. Die bracht weet ik het wat. En hij heeft hij reageert daarop. En hij zegt het lijden, de verdrukking en de pijn en de ellende die ik meemaak. Zij zei dat van ja, dat is eigenlijk een beetje apart dat je dat al die ellende meemaakt. Betekent dat wel dat God nog met je is, weet je wel? Dat was het idee van, ja, we zien niet in jouw leven, met andere woorden, dat er een zegen op je leven rust, hè? Zoals wij dat zien. En je gaat door al die dingen heen en je had die superapostelen die gewoon mooie praatjes hadden, maar dus dat was, en hij wordt een beetje in de verleiding gebracht om zichzelf te verdedigen. Dat doet hij ook in een zekere zin wel, maar hij legt gewoon ontzettend belangrijke dingen uit. Nou, dat heb ik even, dan kan je even een beetje de context van wat hier gebeurt. Lees even met mij mee in hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Trouwens, de letters in mijn Bijbel zijn kleiner geworden. Hebben jullie, sommige van jullie dat ook wel eens? De letters in mijn, ik heb bifocale, hoe noem je dat, multifocale contactlenzen in. En nog steeds is dat voor mij een uitdaging. Dus ik heb denk ik nog een sterker iets nodig. Maar in ieder geval, dus ik ga mijn best doen, oké? Okay? Bear with me. Oké, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus, de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is. Met al de heiligen in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Dus geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Die troost ons in al onze verdrukkingen, zodat wij hem kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Dat was letterlijk mijn gebed vanochtend. Ik kwam hier, mijn gebed vanochtend was, Vader, laat alle ellende die ik heb meegemaakt, Laat het voor dit moment zijn. Dat was mijn gebed. Laat alle ellende die ik heb meegemaakt, laat het ter vertroosting zijn van mensen vanochtend in Ichtus. Met de vertroosting waar wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot de vertroosting en zaligheid die tot stand wordt gebracht in volharding. Dus met andere woorden, die dingen, we worden beproefd. Ons geloof wordt beproefd. En als we dan door moeilijke dingen heen gaan, dan wat we in ons hoofd, dan zeggen we geloven dat wordt doorleefd en we volharden. En daardoor kunnen wij andere mensen bemoedigen. Anders voelt dat een beetje als een waar ik het vanochtend over had. Dat schouderklopje. Ach, sterkte ermee, joh. Hey, succes. He? Wij waren in het LUMC met Liam en dan had je zo'n ouderkamer van de Ronald McDonald huis. Ronald McDonald's huis, heb ik ooit wel eens, als je bij de McDonald's bent, dan kan je daar wat voor geven. Maar het is echt een grote zegen voor ons geweest. En wij waren daar en er waren allemaal ouders die de meest verschrikkelijke dingen hadden meegemaakt. En I was one of them. Ik was daar een van hen. Ik hoorde daarbij. En de woorden die ik zei, ik kan je echt zeggen, die kwamen niet van mijzelf. Die kwamen van God, kon ik mensen bemoedigen op een manier, omdat ik een van hun was. Mijn zoontje lag daar ook in de IC. Ik wist ook niet of hij het ging redden die avond. En door die woorden die ik toen kon springen als bemoediging, dat was levend water. En aan de andere kant zit ik uit te roepen, God, verlos ons uit deze situatie. Maar ons lijden heeft een betekenis. Er is een reden waarom wij door dingen heen gaan. En dat is wat Paulus hier zegt. En onze hoop in vers 7, voor u staat vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen. Boven ons vermogen. Zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodsvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Dit is de kern van alles. Dit is de kern van alles. Dit is zodat wij een opportunity hebben, dat wij de mogelijkheid hebben om God meer te gaan vertrouwen. Dat is de kern van wat hij zegt. En we hebben het uitermate zwaar gehad. Wie heeft het wel eens uitermate zwaar gehad? Nou, hè, en de rest van jullie, ja. Oké, okay. Wie zal wel. Ik ga niet maar heb je wel eens het idee van dit kan ik helemaal niet aan, joh. Dit trek ik gewoon helemaal niet. Heb je dat gevoel wel eens gehad? Van waar ik nu doorheen ga, ik weet niet wat ik moet doen. Ik trek het gewoon niet meer. We zeggen dat wel eens, ik trek het gewoon niet meer. Maar dat je bovenmate beproefd wordt. Je denkt van dit, het lukt mij niet meer. Ik kan niet meer normaal denken. Ik kan niet meer normaal, ik kijk niet, ik weet niet wat hier aan de hand is. En Paulus letterlijk, ze weten niet precies, theologen, die zijn het er niet precies over eens. Het zou misschien dat moment zijn geweest waar die onwijs, die vervolging heeft gehad, in Lystra en waar die gestenigd werd en in Azië. Ze weten het niet precies. Maar in ieder geval, ik denk dat het letterlijk is, dat hij echt letterlijk bijna dood was. Maar we hebben die momenten ook mentaal. En je ziet het lijden in deze wereld. Soms zien we het lijden heel duidelijk. Soms zien we het. Man, die is aan het lijden. En soms zien we het niet. Je kan niet altijd zien wat er gebeurt achter de schermen. Soms zien we het wel. Soms is die vulkaan die uitbarst. Woep, wow, waar komt dat vandaan? Maar soms zien we ook lijden, mentaal lijden, lijden waar mensen doorheen gaan, pijn en verdriet, teleurstelling, dingen, dat zien wij niet altijd. Toch? Dat gebeurt binnenin ons. En niet veel van ons hebben ook geleerd om dat te uiten, wat er gebeurt. Niet veel mensen, dus soms ook helemaal geen ruimte voor in bij gezinnen. En dat is niet omdat je ouders niet hun best hebben gedaan, maar dat is omdat gewoon life happens. En dus niet iedereen leert om zich te uiten en dingen gebeuren. En er is misschien geen plek voor. En je weet niet eens wat je voelt. Je kan het niet eens onder woorden brengen. Soms kan je die dingen niet, die diep van binnen gebeuren, kan je niet uiten. Je ziet het soms wel eens aan mensen. Soms zie je de pijn in de gezichten van mensen, toch? Soms zie je het in de ogen van mensen. Wauw, jij hebt het zwaar. Je hebt veel meegemaakt, toch? Kom je wel eens mensen tegen die dat hebben? Nee, natuurlijk niet. In Ichtes is alles is alleen maar volmaakte mensen hier. Hè? Maar je komt mensen tegen. Je denkt van wow. Wow, oh, die brengt een bepaalde lading mee met zich. He, er zit een bepaalde, daar komt iets mee. Er komt een soort storm, soort regenstormcloud om die persoon heen. He? Maar mensen hebben veel dingen meegemaakt. Wij hebben bij Teen Challenge verslaafde mensen gehad. En weet je waar ik achter ben gekomen? De daders zijn ook vaak slachtoffers geweest. Heel veel dingen die verschrikkelijke dingen aanrichten bij mensen, die hebben ook zelf een verhaal. Die zijn ook zelf een keertje een babytje geweest. Die hebben zelf ook een keertje dingen meegemaakt. En er zijn dingen, down the road maken wij dingen mee. We maken dingen mee. Lijden is ook niet, niet ongewoon. Paulus zegt hier door de hele brief, als je aan het lijden bent, als je het zwaar hebt, dan is dan ben je niet gek. Soms voel je wel eens, oh, ik ben gek, ik word gek, toch? Ik heb het wel eens gedacht hoor, de afgelopen jaar. Ik denk, ik word gek. Als je niet genoeg slaapt, word je echt volgens mij ook echt een beetje gek. Dan word je echt een beetje, dan letterlijk kan je niet goed na, dan word je echt, dan heb je, ja. En we hebben in Nederland is het ook lastig, want we noemen het de geestelijke gezondheidszorg. En dat is heel apart, hè, de geestelijke gezondheidszorg. In Amerika, in het Engels zegt ze mental health. Maar geestelijk, wat daarmee bedoelt bij de GGZ, is niet wat wij bedoelen hier in de kerk met geestelijk. Laat dat heel duidelijk zijn. En dat is iets anders, dus meer de ziel, het gevoel, het mentale waar je doorheen gaat. Maar het geestelijke is een hele andere dimensie. Eigenlijk zijn wij in de kerk een beetje de GGZ. Nou, misschien moet ik dat soort dingen niet zeggen, maar maakt niet uit. Oké, ja. Goed, vergeet het maar snel weer. Maar in ieder geval, we maken heftige dingen mee, toch? We zien heftige dingen, we voelen heftig. En ook situaties als waar jullie als gemeente doorheen gaan, dat brengt dingen naar boven. Dat brengt pijn en verdriet met zich mee. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, dat brengt gewoon pijn en verdriet mee. En dat is ook zo. Er zijn hier hele mensen die al heel wat jaartjes met Jezus meelopen. Toch? En er zijn wat mensen die net aankomen. Ik hoorde net over een doopdienst. Dat is gewoon zo waardevol, zo fantastisch. Maar iedereen beleeft dat vanuit zijn eigen perspectief. Nou is het ook zo dat lijden, wij hebben natuurlijk ook soms een deel aan lijden. Soms zijn het keuzes die we zelf maken, soms zijn het keuzes die andere mensen maken, soms zijn het omstandigheden. En dat is een vraagstuk waar je theologisch gezien, waar niemand ooit uitkomt. Waarom? Waarom? Je komt dan heel gauw bij Job uit, hè? Het boek Job. Is gewoon een heel bijzonder boek. Ik moet even mijn telefoon pakken. Ik ga niet bellen hoor, maar daar heb ik even wat. Waar heb ik hem nou? Ja, kijk eens. Het boek Job. Ja, het boek Job is zo'n boek. Als je het over lijden hebt, dan denk je meteen aan het boek Job, toch? En het is echt een bizar verhaal, hè? Dus je krijgt een beetje een inkijkje in wat er in de hemel, in het geestelijke wereld gebeurt. En daar is Job, die wordt rechtvaardig genoemd. En de Satan die komt langs bij God en die zegt even kort door de bocht van God die zegt, heb je Job gezien? En nou, het hele verhaal, het komt erop neer dat de Satan eigenlijk zegt van ja, het gaat alleen maar goed met Job, omdat u een bescherming om hem heen heeft. U hebt een hedge, in het Engels een hedge om hem heen. U hebt een bescherming om hem heen. Maar als dat wegvalt, dan gaat hij echt niet meer zo rechtvaardig zijn. Dan gaat hij echt niet meer zo'n brave volgeling zijn als dat hij nu is. Nou, heel verhaal, wat gebeurt er? Hij verliest 10 kinderen in 1 dag. Hij is zijn huis, zijn hele vermogen, alles in 1 dag weg. En even later wordt hij ook nog ziek. En dat boek is, als je dat vergelijkt met wat ik heb meegemaakt, of als je, dan denk ik van, je zal het maar meemaken. Trouwens, vergelijken, dat is nooit een goed idee. Vergelijken is nooit een goed idee. Je kan soms brengen dingen ons wel in perspectief, hè. Dus dat helpt ons, dat we niet helemaal met onszelf bezig zijn, dat we ook beseffen, in Nederland hebben we het echt knettergoed, economisch gezien. Hè? Je draait een kraantje open, er komt water uit. We hebben eten, over het algemeen is het goed in Nederland. Hè? Maar vergelijken is best wel een dingetje. Toen wij die moeilijke tijden doorgingen, toen vroeg ik wel eens mensen van, hoe gaat het met jou? En die zei, met mij gaat het hartstikke goed vergeleken met jou. Het is helemaal niks waar jij doorheen. Ik zeg, maar ik wil weten hoe het met jou is. Heel vaak heb ik dat gehad. Weet je, want dan praat je heel veel en word je ook een beetje moe van. Maar hoe gaat het nou met jou? En was ik oprecht benieuwd naar. Maar mensen vonden het moeilijk om over dingen te praten. Over een beetje, mijn kat is ziek en mijn hond is, weet ik het wat. Of maar ik vond het mooi om te horen wat er met andere mensen gebeurde. En vergelijken word je niet beter van, toch? En God heeft een weg met ons allemaal. Maar wat gebeurde er met Job? Terug naar Job. Dus vergeleken met Job hebben we denk ik allemaal fantastisch, toch? Vergeleken met Job hebben we het fantastisch. En hij stelt wel 70 tot 80 vragen, stelt hij. Hij stelt, je weet het niet precies waar, want punten of komma's en vraagtekens zijn niet de sommige, dus misschien zijn het er meer, maar hij stelt in ieder geval een hoop vragen. En de kernvraag is, waarom gebeurt dit? Waarom laat God dit toe? Waarom ik? Waarom overkomt mij dit? En gaat God gewoon altijd zo om met mensen die hem dienen? Wat is hier aan de hand? God, hoe kan het dat u dit toelaat? Hoe kan het dat, enzovoort, enzovoort. En er zijn heel veel vragen die Job stelt. God, hoe kan het? En hij stelt van alles en nog wat. En het bijzondere is, er komen wat vrienden, die hebben ook wat advies en van alles en nog wat. Andere preek. Maar God antwoordt hem op een gegeven moment met zelf zo'n 60, 70 vragen. Hij stelt zelf vragen. Hij geeft geen antwoord op één van zijn vragen. Hij legt het niet uit. Hij legt niet uit van, dit is waarom ik het toelaat. Nou, Satan kwam op een dag en ik ga even rekening afschrijven. Dat doet hij niet. Hij zegt, was jij er? Was jij er toen ik de wereld heb gemaakt? En hij heeft het over de natuur. En hij heeft het over van alles en nog wat. Hij heeft het over de sterren, over de oceaan, over het weer. Hij heeft het over een bliksemschichten. Hij heeft het over dieren, over seizoenen, over de schepping. En hij gaat totaal niet in op Job's situatie. Maar ik ben net 10 kinderen kwijtgeraakt. Ik heb mijn hele vermogen is weg. Al die dingen. Wie heeft er wel eens een antwoord gehad van, Heer, waarom? Waarom gebeurt dit? Ik denk niet dat je dat antwoord gaat krijgen. Het meest dichtbij antwoord wat er ooit gegeven wordt, en het is niet behulpzaam op het moment als je door een moeilijke tijd gaat, is wat Paulus hier zegt. Het is een opportunity om God meer te vertrouwen. Dat is het meest behulpzame antwoord. Ja, dus, en op het moment zelf voelt dat niet zo geweldig, maar het is een opportunity om God meer te gaan vertrouwen. En weet je, er is een plan. De duivel, de Satan, heeft ook een plan. We zeggen wel eens, God heeft een plan met je leven. Nou, de duivel heeft ook een plan. Kill, steal and destroy. Roven, stelen, vernietigen. Dat is zijn 3-stappen plan. En die heeft een preek in de hel. Elke keer als hij de demonen, dan gaat hij. Ik heb een preek van 3 stappen. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Stelen, vernietigen, roven. Maak alles maar kapot. Maak er maar 1 grote bende van. Dat is zijn plan. Dat is wat hij wil. En Paulus zegt aan het eind, of in hoofdstuk 2 vers 11. De gedachten van de Satan zijn ons niet onbekend. Het zijn de gedachten, misschien in het Engels staat de devices of Satan are known to us. Het is, wij weten eigenlijk in meerdere of mindere, we weten dat hij altijd verdeling zaait. Hij probeert altijd dingen kapot te maken. Hij probeert overal een voet in te krijgen. Hij probeert altijd te liegen, stelen, roven. Hij is de vader van de leugen. Hij probeert altijd verwarring te dat is wat zijn plan is. Het is niet heel ingewikkeld. Het is hetzelfde wat hij altijd al deed. En dat is wat hij doet. En dan gaat Paulus naar hoofdstuk 3 en daar gebeurt iets bijzonders. Want daar vertelt hij, herinnert hij ze eigenlijk aan het oude en het nieuwe verbond. Dit is een gemeente, een kerk waar het nieuwe verbond gepredikt wordt, toch? Als het goed is heb je dat wat vaker gehoord, het nieuwe verbond. Het staat gewoon synoniem met het evangelie, want het is het goede nieuws. Hè? Want wij leven onder een nieuw verbond. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij het verbond niet afgesloten is met het oude in het Oude Testament. Het oude verbond, wat altijd tussen God en mensen staat. Maar het is tussen de Vader en de Zoon hebben een verbond gemaakt waar wij deel uit van mogen maken. En als wij geloven en vertrouwen in Jezus, als we onze hoop vestigen, als we ons hart werkelijk geloven en belijden dat Hij Heer is, dan zijn wij kinderen van Hem. Dan zijn we onder dat nieuwe verbond. En Paulus die zegt, joh, die herinnert de kerk in Korinthe hieraan. En die zegt, jongens, we leven niet meer onder dat oude verbond, we leven in het nieuwe verbond. En hij gebruikt hier dat beeld van Mozes die berg op gaat in het oude, dat was letterlijk het oude testament, het oude verbond. Hij ging de berg op, hij kreeg de 10 geboden in Exodus 34 vers 21. En hij kwam naar beneden en weet je nog, het was de tweede keer, de eerste tabletten heeft hij kapotgeslagen. De tweede keer kwam hij naar beneden en de mensen zagen een glans, een glorie aan hem. En ze konden dat eigenlijk niet aan. Ze wilden eigenlijk al van Mozes, ga jij maar die berg op. Wij vinden het te heftig. En die glans en die glorie was zo sterk dat ze zeiden, doe maar een sluier ervoor, want wij willen het gewoon, it's too much for us. Weet je, het is te veel voor ons. Wij kunnen dat niet aan. En dan schrijft Paulus in 3 vers 14. Laten we dat lezen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking, of die sluier, wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de Geest. En waar de Geest is, van de Heer is, daar is vrijheid. Die kennen wij, hè? En wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. En dan komt hij. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Daarom. En waarom? Waarom? Omdat we Jezus hebben. En hij zegt, weet je, het voorbeeld van die sluier, het is zo een prachtig voorbeeld, want ik geloof dat die sluier soms nog steeds voor ons zit. Als dingen verwarrend worden, als we dingen even niet begrijpen. Het is zo apart, hè, in je geloofswandel. Heb je momenten dat alles gewoon, alles is helder. Je voelt je verbonden met God, je voelt je verbonden met elkaar. Alles is oké. Er lijkt wel een moment van vrede te zijn. Toch heb je dat wel eens? En dan heb je momenten waar dat absoluut niet zo is. Heb je dat ook wel eens gehad? Dan heb je momenten van hoe kan dat nou? En wij associëren dat met het idee van, dan is God weg. He, ons gevoel, we voelen God niet meer. En dat is heel gebruikelijk, vooral als je net tot geloof bent gekomen. Maar als je door moeilijke tijden heen gaat, dan is het ook weer van, ja, maar God, waar bent u? Dat is niet erg, dat gevoel hoef je niet weg te stoppen. Dat zien we door de hele Bijbel heen, dat mensen worstelen daarmee. Door de hele Bijbel heen. God, waar bent u? Die vragen stellen is niet verkeerd. Het uitschreeuwen naar God is niet verkeerd. Dat is sterker nog, het is een proces waar we doorheen moeten gaan. Als het woord van God in ons hart landt, als het nieuwe verbond echt wortels schiet in ons leven, dan moet dat wortels schieten. En dat gebeurt alleen maar door moeilijke beproevingen. Dan wordt je geloof beproefd. Het is makkelijk om iets te getuigen op zondagochtend. Het is makkelijk om iets te zeggen op zondagochtend. Maar op maandag, als je weer op je werk bent, of op school bent, of weet ik het wat, of misschien na de dienst, misschien iets eerder, dan wordt het even wat moeilijker, toch? Dan wordt het even wat moeilijker. Ons geloof moet beproefd worden. En daarom zegt Jacobus zo, wees blij als je geloof beproefd wordt. Wees blij. Hè? Wees blij als dat beproefd wordt. Want dan is het niet iets wat, nou, dat klinkt goed, heb je vijanden lief. Nou, geweldig, dat klinkt mooi. Maar dat dan, wow, als je opeens een vijand hebt, dat is een ander verhaal. Dan is het opeens een ander verhaal. Dan is het, oké, wat betekent dan liefde hebben voor de ander? Wat betekent het dan? Wat betekent het concreet om de ander dan lief te hebben? En dat komt alleen maar door lijden. Maar die sluier die komt, ik geloof dat in ieder geval in mijn leven, als ik merk dat er verwarring is, een sluier, als ik denk van, ik begrijp het even niet meer, dus even niet die verbinding die ik ervaar, wat is hier aan de hand? Dan is hier het antwoord. Als je je keert, bekeert, als je je keert naar Jezus, gaat de sluier weg. Als je je bekeert naar Jezus, gaat de sluier weg. Gaat de verwarring worden weg. Betekent niet dat je alle antwoorden krijgt op je vragen. Het betekent niet dat de situatie anders is. Het betekent niet dat je alles krijgt wat je maar wil. Maar de sluier gaat weg. Als je je echt richt op Jezus, dan gaat die sluier weg. Dan worden dingen duidelijk. Niet dat je de antwoorden hebt of dat je meteen krijgt wat je wil, nogmaals. Maar dan richt je jezelf op Jezus. En dat is de kern van de boodschap hier. Want Paulus schrijft hier, er is iets aan de hand. Job, terug naar Job. Hij krijgt 70, 80 vragen. Hij geeft ook niet antwoord op één van die vragen. Hij zegt maar één ding. Hij zegt, ik heb over u gehoord. Nu heb ik u gezien. Hij heeft geen enkel antwoord gekregen op zijn leven, zijn diepe filosofische levensvragen. Hij kreeg gewoon hij had een openbaring van God en zei, nu heb ik u gezien. Ik heb over u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Diep is hij gegaan. Maar nu heeft hij God gezien. Wauw. En dat is waar Paulus hier over heeft. Als wij Jezus zien, als wij hem aanschouwen, als wij kijken, als wij ervoor kiezen, we hebben elke keer de keus. En het is best wel zwart-wit. Paulus schrijft best wel veel over denken, de strijd in ons denken. Dat elke gedachte die komt, die zich verheft. We hebben vanochtend een broeder die hier een heel, heel mooi woord heeft gegeven. Ook over die, dat we niet vechten met aardse, we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten niet tegen elkaar. We vechten hier in onze gedachten. Daar is de strijd. En allemaal voor ons persoonlijk. Daar zit de strijd. Dat is de strijd. Maar wat doen we? We strijden liever met elkaar. Maar de strijd zit hier in ons denken. Daar zit de strijd. En voor ieder van zichzelf is dat de grootste strijd. Toch? Laten we even real zijn, toch? Dat is waar de vette strijd zit. En als we hebben dan de keuze als dingen verwarrend worden, als er gedachten komen en als er... En weet je, voor mij is hoe ontdek ik dat de gedachten in ieder geval niet van God komen? Angst, schaamte, schuld. Angst, schaamte, schuld is altijd het resultaat van de Satan. Is het ook het luisteren naar zijn stem, produceert dat. Dus het is eigenlijk gewoon een heel zwart-wit iets. We kunnen of vertrouwen en geloven en instemmen met die gedachten en daarmee meegaan. Of we kunnen zeggen nee, ik herken wel dat ik die gedachten heb. Ik hoef ze niet weg te drukken. Ik hoef me ook niet overschuldig te voelen. Want dat is ook weer zo leuk. De Satan verleidt ons. En dan doen we wat hij... En dan geeft hij ons nog een trap na. Dat is echt super sneaky, hè? Super sneaky. En als eenmaal het licht daarop geschenen wordt. Als eenmaal die sluier weg is. Dan weet je van... Maar weet je, Jezus heeft die schuld al betaald. Voor mijn zonde. En niet alleen mijn zonde. Maar ook die van de ander. Hij heeft die zonde en die schuld al betaald. Maar als wij mee gaan doen in schuld, angst en schaamte, daar kan je in meedoen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is iets waar ik echt in geloof dat Paulus bedoelt, dat we elke gedachte krijgsgevangene mogen nemen. Elke gedachte, en niet de gedachte van de ander. Hè? Robin, je moet even, ik zie je, het is altijd makkelijk om de ander te zien. Hè? Dat is makkelijk. He? En het is altijd goed en makkelijker om advies te geven aan anderen. Maar als je in een spiegel kijkt, dan is er wat anders aan de hand. Maar Paulus schrijft hier over een spiegel die heel anders is. Niet een spiegel waar we in kijken en denken, jeetje, wat ben ik nou weer voor een mislukkeling en wat heb ik nou weer... Of wat ben ik geweldig en wat zie ik er mooi uit. Dat is die spiegel waar wij in kijken. Hè? Dat is een spiegel, dat is het oude. Dan moet je het zelf doen. Of je doet het in je eigen ogen geweldig, of je bent een mislukking en een sukkel. Maar de weg van het nieuwe verbond is in een andere spiegel kijken. Want wat zegt hij in die spiegel? Als we in die spiegel kijken, dan zien we niet onszelf, maar wie zien we dan? Dan zien we Jezus. Dan zien we Jezus. In die spiegel. En terwijl we naar die spiegel kijken, terwijl we kiezen ervoor, in dat moment, alle gevoelens, alle dingen die naar boven komen, we kiezen ervoor om in die spiegel te kijken van Jezus, dan worden wij zelf veranderd. Dat staat hier. Dit is een spiegel, als wij daarin kijken, als we naar Jezus kijken, dan worden wij zelf veranderd. En dan komt de glorie en kracht van God naar beneden, als op die berg van Sinaï. Dat is niet alleen maar voor Mozes weggelegd, alleen maar God zij dank mogen wij als, de meeste van ons zijn denk ik heiden. Zijn een paar uitverkoren mooie mensen van de volk van Israël. Maar samen mogen wij in de glorie van God staan. Is dat niet een geweldig goed nieuws vandaag? Dat is goed nieuws. Dat is het evangelie. Dat waar je ook doorheen gaat, dat je in die spiegel mag kijken. En dat je mag zeggen, ik kies er nu voor om me af te keren. Ik kies ervoor om me naar Jezus toe te kijken. Die sluier gaat weg. Je kijkt in die spiegel. Er komt verandering in je leven. Dat is wat er gebeurt. Dat is weer als je verbinding met God hebt. En dan uiteindelijk weer verbinding met zijn lichaam. Met Jezus en zijn lichaam. Dat is iets heel persoonlijks. Iets heel... Wat heel dichtbij komt. Als we hem aanschouwen. Wauw. Wauw. Wat zien we? Menno, kan je komen? Wat zien we? Ik heb vanochtend het uitgeschreeuwd naar God. Ik denk dat ik nog nooit zo diep, zo hard misschien ook geschreeuwd heb. we leven in een tijd waar echt de vijand alles op alles zet. Hij haalt alles uit de kast. Zijn tijd is kort. En hij is verslagen. En een verslagen vijand die heeft niks te verliezen. Die gaat er gewoon helemaal voor. En het is makkelijk om soms het werk van de duivel te zien in deze wereld dan wat God aan het doen is. Maar als we dat doen, dan komt die sluier er, dan worden we depressief, dan worden we ellendig, dan wordt het dan. Maar als we kijken naar Jezus, sluier weg, we kijken in die spiegel en er gebeurt iets diep van binnen in ons. Heilige Geest, dank u wel voor wat u aan het doen bent. Ik wil instemmen met wat u aan het doen bent op dit moment. Er zijn genoeg gedachtes en vurige pijlen die nu afgeschoten worden vanuit een leger van demonen en de Satan die alles kapot wil maken en alles wil vernietigen. En we zien daar heel veel bewijs van om ons heen. We zien kapotte levens, we zien zelfs in een rijk land als Nederland zien we de Satan rondgaan als een briesende leeuw. Die alles wat hij maar kan pakken, dat hij meer kan pakken. En Vader, ik wil bidden op dit moment dat we ons bekeren. Dat we ons keren naar u. Dat we ook metanoia, dat we bekering betekent anders gaan denken. Dat we anders gaan kijken naar de situatie. Anders gaan kijken naar mensen. Anders gaan kijken naar dingen. Vader, we willen niet meer vertrouwen op onze eigen inzichten. Onze eigen inzichten brengen ons altijd in de problemen. En Vader, we willen ons bekeren daarvan. Ik wil het voor jullie zeggen, jongens. Ik wil het gewoon voor jullie zeggen. We willen ons bekeren van onze eigen inzichten. En we willen kijken hoe u naar dingen kijkt. We willen u uitnodigen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Vader, we willen u vertrouwen met heel ons hart. Ook al zijn we het niet mee eens. Ook al begrijpen we het niet. Ook al hebben we 1001 vragen. En in ons hoofd draaien we cirkeltjes. Maar u vraagt ons om u te vertrouwen met ons hart. Met heel ons hart. Trust in the Lord. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzichten niet. In al uw wegen, ken hem. Nodig hem uit. Ik zeg niet onderdrukken, ik zeg niet dat je, weet ik het wat, maar ken hem. Nodig hem uit in je gevoel. Nodig hem uit in je pijn. Nodig hem uit in je verdriet. Nodig hem uit in alles. En dan is er een belofte. Hij zal uw paden recht maken. Hij zal je paden recht maken. En Vader, ik wil zo bidden voor uw geest. Heer, u bent aan het werk. U bent altijd aan het werk. U bent altijd aan het werk. En ik wil instemmen met het werk wat u hier en nu in Ichtus doet. En Vader, als we onze harten ook voorbereiden op het avondmaal. Als we onze harten voorbereiden, als we een hoofdstuk eerder, een boek eerder gaan kijken. En Paulus schrijft over, en we gaan het zo lezen, over het avondmaal, hetgene wat wij nu gaan doen. Ik wil bidden dat onze harten voor u rein en puur mogen staan in de eerste plaats. En dat is ook de gelegenheid, dat is ook de oproep op dit moment. Als je merkt dat God iets in jouw leven doet, als je merkt, hé, er is iets, maar er is, die sluier is, ik wil dat die sluier weggenomen wordt. Ik wil gewoon mij richten op Jezus. Ik probeer grip te krijgen op de situatie. Ik probeer de situatie te controleren. En dat brengt alleen maar teleurstelling, dat brengt alleen maar ellende. Maar als je je richt op Jezus, als je je richt op Jezus, gaat die sluier weg. Ja, Vader, dat wil ik zo bidden. Dus als je dat bent, Maak een altaar van de plek waar je nu bent. Als je het nodig vindt, kom naar voren. Dus hier plek. Als je echt die stap wil zetten van ik wil een altaar maken. Want ik wil mijn hart dat zuiver voor God is. En ik wil het avondmaal nemen. Op een manier die God glorie geeft. Laten we een moment nemen om ons daarin voor te bereiden. Amen. O God, o Jezus, o Vader, o God Heer, dank u wel voor uw genade. O Jezus, dank u wel voor uw genade, uw overstromende, overvloedige genade. Die is niet opeens weg. Het werk van Jezus is genoeg. Het is genoeg voor ons vandaag. Het is genoeg. Heer, uw naam, Jezus, Yeshua, betekent God redt. Het is in zijn naam. Ga niet proberen jezelf te redden. Laat God je redden. Laat God je redden. O God, wil ons overgeven dat u ons redt op de manier die u wilt. Wil ons overgeven, Vader. Wil ons overgeven in Jezus' naam. In Jezus' naam. O God. O God.